Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt gaan we luisteren naar twee brieven geschreven door Paus Johannes Paulus I. In zijn collectie, zijn verzameling Brieven aan beroemde mensen, dat beschouwd wordt als het geestelijk testament van de lachende paus, die in zijn 33 dagen durend pontificaat niet de tijd heeft gehad iets anders op schrift te zetten. En de brieven aan beroemde mensen schreef hij in zijn tijd als patriarch van Venetië voor het periodiek Il Messaggero di Sant'Antonio. Maar eerst starten we naar gewoonte met muziek, beste luisteraars. En we gaan luisteren naar het lied Waymaker, een akoestische versie van Will Morrison. Welkom, beste luisteraars.
That is who you are. That is who you are. is who you are. That 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 is who you are.
Waymaker. Een prachtig lied en deze versie, beste luisteraars, werd gezongen door Will Morrison. Zoals beloofd gaan we vandaag luisteren naar twee brieven geschreven aan beroemde mensen. En dit alles komt uit het boek Brieven aan beroemde mensen, een verzameling van brieven geschreven door paus Johannes Paulus I toen hij patriarch van Venetië was. En we gaan luisteren naar een brief geschreven aan de Pickwick Club.
Aan de vier van de Pickwick Club. Pickwick, Snodgrass, Tupman en Winkle zijn de bizarre helden van de Pickwick Club. Een zeer bekend werk van de humoristische Engelse schrijver Charles Dickens, die leefde van 1812 tot 1870. De fameuze vergissing van die clubleden gebruikt kardinaal Luciani als uitgangspunt voor een betoog tegen mensen die, min of meer te goeder trouw, de kerk aanvallen, zich baserend op vooroordelen. Vergissingen en de schaal van Moos. Beste heren, u bent me altijd erg sympathiek geweest. U, voorzitter Pickwick, ridderlijk als een Don Quixote, met altijd aan uw zij die vrolijke trouwe jongen Sam Weller, vol speelse invallen en wijs als een Sancho Panza. En dan u, Snodgrass, Tupman en Winkle, met uw vermakelijke dwaasheden. Allemaal heb ik u sympathiek gevonden. Als ik Dickens las, danste u over de bladzijden en deden me glimlachen. Ik kan zelfs begrijpen dat ooit een van uw lezers, die op sterven lag, aan God gevraagd heeft nog 10 dagen te mogen leven om nog de volgende aflevering te kunnen lezen van het vervolgverhaal dat u onsterfelijk heeft gemaakt. Zo zie ik u weer, voorzitter Pickwick, terwijl u daar op uw knieën zich voor een verweerde steen uit de grond stekend bij de deur van een huis. Lieve hemel, roept u uit, en u veegt de steen af met uw zakdoek. Op de buitenkant van die steen bemerkt u enkele letters, en onmiddellijk hebt u het zekere gevoel dat het hier gaat om een heel oude, archeologische vondst. Voor 10 shillings koopt u van de eigenaar van het huis die steen en brengt hem als een reliquie naar de herberg en laat hem uw vrienden zien. De steen wordt op tafel gelegd en allen verslinden hem als het ware met ogen die glanzen van vreugde. De steen wordt eerbiedig naar het clubhuis gedragen. Er wordt een algemene vergadering belegd en verschillende deskundigen openen hun mond en geven vernuchtige en subtiele hypothesen, ten beste over de inscriptie. Uzelf, voorzitter, schrijft met de eruditie die u kenmerkt een boekje met 27 mogelijke interpretaties van het inschrift. Uw inspanning wordt terecht beloond. 16 wetenschappelijke verenigingen in binnen- en buitenland benoemen u tot erelid, als erkenning van uw ontdekking. Maar dan? Dan komt er een jaloerse tegenstander naar voren in de persoon van het clublid Blotton. Hij stelt een onderzoek ter plaatse in. Hij ondervraagt de man die u de steen verkocht heeft en brengt aan de club verslag uit. Ja, de steen is zeer oud, maar de inscriptie is zeer recent aangebracht door de man die u de steen verkocht heeft. Die verklaart dat hij niets anders heeft willen schrijven dan firma Bill Stump, zoals iedereen kan lezen. De reactie van de club volgt onmiddellijk. Blotton wordt uit de club gegooid als een lasterend en verwaand mens. Namens allen krijgt Pickwick een gouden bril aangeboden, ten teken van instemming en hoogachting. En van de zijde van de 16 verenigingen komt er een motie van afkeuring tegen het gedrag van Blotton. Maar nu we onder ons zijn, beste voorzitter, nu mogen we het wel zeggen. Er was geen sprake van een archeologisch voorwerp, maar van een doodgewone, banale kei. U was er levensgroot ingevlogen. En te goeder trouw had u uw drie vrienden, alle leden van de Pickwick Club en de 16 verenigingen er mede doen invliegen. Zoiets kan gebeuren. En juist omdat het gebeurt, en omdat het zo weinig mogelijk gebeuren, heeft Sint Thomas, de kerkleraar, een boekje geschreven over vergissingen. Dat heet De Fallacies. Staat u me toe er enkele punten van met u te bespreken, goed? Uw vergissing was er een van het soort dat Thomas een paralogisme noemt. Ofwel een foutieve redenering, maar te goeder trouw geformuleerd. Dat gebeurt tegenwoordig ook. Ik hoor dikwijls de paralogismen van mensen die te goeder trouw de kerk bestrijden. Enerzijds doet me dit pijn, vanwege mijn liefde voor de waarheid. De kerk is in waarheid helemaal anders dan zij denken. Anderzijds troost het me enigszins. Ik zie dat die mensen dikwijls gekant zijn niet tegen de kerk, maar tegen de voorstelling die zij zich maken van de kerk. Gewoonlijk komen die vergissingen of paralogismen voort uit vooroordelen die in de lucht zitten en die rondgestrooid worden door de propaganda met pakkende slogans. Zoals Kerk der Armen, Schatten van het Vaticaan, Kerk, Bondgenoot van de Macht. Dit zijn ideeën die velen mensen tot vijanden van de kerk maken, terwijl ze haar vroeger beminden en hoogachten. Vraag je die mensen wat ze bedoelen met de kerk der armen, dan weten ze dat dikwijls niet te zeggen. Als ze horen dat die fameuze schatten geen handelswaarde hebben, dat een groot jaarlijks inkomen voor de heilige stoel noodzakelijk is om te voorzien in vele noden, ook en vooral in die van arme mensen, dan geven die mensen gedeeltelijk toe en stemmen ermee in. Maar niettemin, de propaganda gaat door. De vooroordelen blijven bestaan. De vergissingen houden niet op. Gelukkig zal God eenmaal die mensen oordelen nadat hij hun hoofd gewogen heeft. En hij zal ze, hoop ik, redden. Ondanks de verwrongen ideeën die tegen hun wil in die hoofden zijn terechtgekomen. Maar, beste Pickwick, niet alle lui die verkeerd redeneren handelen te goeder trouw zoals u dat deed. Er zijn er die opzettelijk willen bedriegen met hun woorden. Dan hebben we niet meer te doen met een paralogisme, maar met een sofisme. Dan komen er lelijke menselijke hartstochten in het spel. Welke? In de eerste plaats noem ik de geest van tegenspraak. Het kenmerk van iemand die men een Jantje Contrarie noemt. Jij zegt iets, hij voelt de behoefte om het te ontkennen. Jij ontkent iets, hij voelt de neiging het te bevestigen. Als je met hem praat, denkt hij er alleen aan hoe hij je zal tegenspreken, weerleggen en hoe hij gelijk kan krijgen. Op een smalle brug over een riviertje was een muilezel stil blijven staan en hij had zijn hoeven stevig vastgeplant. Men probeerde hem vooruit te trekken aan de halster. Men sloeg hem met een stok stevig op zijn ribbenkast. Maar ze konden hem geen stap vooruit krijgen. Ik weet het, zei iemand die een waardig lid van de Pickwick Club had kunnen zijn. Hij ging naar de muilezel, pakte diens staart vast en trok er eens flink aan. Voelend dat men hem achteruit wilde hebben, schoot het beest als een pijl vooruit en spoedig was de brug weer vrij voor de ongeduldig wachtende mensen. Zo zijn wij ook soms, beste voorzitter. We doen juist wat de anderen zouden willen dat we niet doen. We doen juist niet wat de anderen van ons verlangen. Maar dan zijn we niet objectief en eerlijk in denken en doen. Hebt u ooit gehoord van Moos, meneer de voorzitter? Hij was een geleerde, geboren in 1839, twee jaren na de publicatie van de verslagen van uw club. Hij is de auteur van de schaal van Mohs, die in 10 stijgende graden de hardheid van mineralen aangeeft. Vanaf talk en gips stijgt die hardheid geleidelijk tot die van diamant. Wel nu, u zou Mohs eens moeten vertellen dat sommige hoofden harder zijn dan diamant. Ze blijven halsstarrig op hun standpunt staan, alle tegenargumenten ten spijt. Het spreekwoord zegt, geef een koppigaard een spijker en hij zal hem met zijn kop in de muur hameren. In sommige hoofden is een hyperkritische mentaliteit gevaren. Mensen die een haartje in een ei vinden, die ieders huid navlooien, die het met niemand en niets eens kunnen zijn. Anderen zijn weer dogmatici. Als ze een tijdschrift gelezen, een reis gemaakt of iets meegemaakt hebben, dan menen ze dat ze iedereen de les kunnen lezen. Ze plaatsen hun neus in het middelpunt van het heelal. Iemand heeft van hen gezegd: de raad der stad help ik op pad. En die van het land houd ik in stand. Gods heerlijkheid heb ik bereid. Het is duidelijk, zulke koppige, hyperkritische en dogmatische mensen zijn gemakkelijk geneigd zich te bedienen van sofismen. Omgekeerd zijn mensen die niet zozeer weglopen met zichzelf, geneigd te luisteren naar anderen en de waarheid te horen. Zo'n mentaliteit had onze Florentijnse etnoloog Mocchi, een tijdgenoot van u, voorzitter. Hij had zeer veel gereisd en hij placht te zeggen: Parijs, ja, dat heb ik gezien. Dat is net Florence, maar groter. Als je in Parijs het ene Florence gehad hebt, kom je aan een ander Florence en dan weer een ander. Vele malen Florence maken één Parijs. Massaua, ja, dat heb ik ook gezien. Dat is net als Florence, maar kleiner. Zonder monumenten, zonder de Viali dei Colli en zonder de Nuovo Giornale. Zoals u ziet, het is beter bescheiden te zijn, want hoe minder hoogmoedig men is, des te beter hoedt men zich voor onoprechtheden en vergissingen. Behalve de persoonlijke hoogmoed kan ook de collectieve hoogmoed sofismen voortbrengen. Neem bijvoorbeeld de partij, de klasse, het vaderland. Men loopt gevaar een bepaalde opvatting te aanvaarden, niet omdat men die als juist herkend heeft, maar omdat zij algemeen gehuldigd wordt, in de groep of in de partij. De dwalingen van racisme, nationalisme, dorpschauvinisme en imperialisme, die door miljoenen worden aangehangen. Ze komen allen daarvan. Daar vandaan komen ook de sofismen van het opportunisme. Uit luiheid, uit egoïsme, let men niet op waar de anderen heen gaan. Het zijn mensen die lijken op veertjes in de wind, of stukken hout die worden meegesleurd in een stroom. Zo is het ook bij u gegaan, meneer de voorzitter, in die beroemde verkiezingscomité's waar de blauwe en de gele kandidaten en kiezers van Lui-Lekkerland tegenover elkaar stonden. Toen u uit het rijtuig stapte, samen met uw vrienden, werd u omringd door een opgewonden groep blauwen, die van u eisten dat u voor hun kandidaat Slunky zou zijn. Ik citeer uit de verslagen van de club. Hoera voor Slunky, schreeuwden de blauwen. Hoera voor Slunky, zei heer Pickwick hen na, terwijl hij zijn hoed afnam. Weg met Fiskin, schreeuwden de blauwen. Weg met hem, herhaalde meneer Pickwick. Hoera, kwam er een gebrul als van een hele menagerie wanneer de olifant met zijn slurf de klok luidt voor etenstijd. Wie is Slunky? Fluisterde Tupman toen. Weet ik niet, antwoordde Pickwick op dezelfde toon. Maar houd je mond maar, moei je er niet mee. In bepaalde omstandigheden kun je beter doen wat zo'n groep mensen doet. Maar als er eens twee groepen zijn, opperde Snodgrass, dan schreeuw je met de grootste groep mee, antwoordde Pickwick. Wel, voorzitter, daar hebt u me eventjes wat gezegd. Als je schreeuwt met de hardste schreeuwers, kunnen alle mogelijke verkeerde dingen gebeuren. En het is niet gemakkelijk de dingen dan weer in orde te brengen. U weet het, een gek kan gemakkelijk een kostbare armband in de put gooien. Maar 20 verstandigen zijn wellicht niet voldoende om hem er weer uit te halen. U weet het, en God geve dat iedereen daarvan overtuigd is en dat niemand ooit die gek speelt. Mei 1972.
Nu zijn heilige naam.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke dag telt. We gaan verder met een tweede brief geschreven door Paus Johannes Paulus I toen hij nog patriarch van Venetië was. Hij schreef voor het periodiek Il Messaggero di Sant'Antonio verschillende brieven. En de brief die we nu gaan voorlezen, beste luisteraars, is gericht aan de heilige Theresia van Avila.
Aan de heilige Theresia van Avila. De heilige Theresia van Avila leefde van 1515 tot 1582. Afkomstig uit een rijk en adellijk gezin uit het Spaanse Avila, werd ze karmelites op 21 jaar. Ze wijdde zich aan een krachtige hervormingsactiviteit binnen haar orde, die ze tot de oorspronkelijke gestrengheid wilde terugbrengen. Aan het hervormingswerk koppelde zij de ascetische en mystieke ervaring, waarvan men het getuigenis vindt in bewonderenswaardige geschriften zoals De Weg der Volmaaktheid, een autobiografie en talrijke brieven. Theresia, een stuiver en God. Beste heilige Theresia, oktober is de maand van uw feest. Ik dacht dus dat u me wel een onderhoud per brief zou willen toestaan. Wie naar de bekende marmergroep kijkt, waar Bernini u afbeeldt, getroffen door de pijl van de serafijn, denkt aan uw visioenen en extasen. En terecht, de mystieke Theresia van de vervoeringen in God behoort ook tot de echte Theresia. Maar echt is ook de andere Theresia, die mij nog meer bevalt, die dicht bij ons staat, zoals blijkt uit de autobiografie en de brieven. Het is de Theresia van het praktische leven, die dezelfde moeilijkheden kent als wij en ze vlot te boven weet te komen. Die kan glimlachen, lachen en doen lachen. Die zich ongedwongen beweegt te midden van de wereld en de meest verscheidene gebeurtenissen. En dit alles dankzij overvloedige natuurlijke begaafdheden, maar meer nog dankzij haar voortdurende eenheid met God. De protestantse reformatie zet in, de toestand in de kerk in Duitsland en in Frankrijk is kritiek. Het vervult u met droefheid en u schrijft, om ook slechts een enkele ziel te redden van de velen die daar verloren gaan, had ik 1000 maal mijn leven willen offeren. Maar ik was maar een vrouw. Een vrouw, maar een die 20 mannen waard is, die geen enkel middel onbeproefd laat en erin slaagt een prachtige interne hervorming tot stand te brengen en door haar werk en geschriften invloed uitoefent op heel de kerk. En die samen met de heilige Catharina van Siena tot kerkleraar werd uitgeroepen, als de eerste, en tot nu toe, dat is in 1974, enige vrouwen die deze titel ontvingen. Een vrouw met vrijmoedige tong en met sierlijke en snedige pen. Ondanks uw verheven opvatting over de roeping van kloosterzusters, schreef u aan pater Graciano het volgende. Om de liefde Gods, kijk uit wat u doet. Geloof de zusters nooit, want als die iets willen, beproeven ze alle mogelijke middelen. En aan pater Ambrosio, die een postulante afwees, zei u het volgende. U doet me lachen, als u me vertelt die ziel begrepen te hebben, enkel door haar te zien. Zo gemakkelijk is het niet een vrouw te leren kennen. Van u is ook de lapidaire definitie van de duivel, namelijk die arme drommel die niet beminnen kan. Aan Don Sancho d'Avila schreef u: verstrooidheden bij het bidden van het heilige officie heb ik ook. Ik heb het gebicht bij pater Domingo. die zei dat ik me er niet druk om moest maken. Hetzelfde zeg ik u, want de kwaal is nu eenmaal ongeneeslijk. Dit is een geestelijke raad. Maar ook andere raadgevingen hebt u met gulle hand en in alle soorten rondgestrooid. Aan pater Graciano gaf u zelfs het advies op zijn reizen een makkere ezel te bereiden, die niet de neiging had tot het afwerpen van paters, of anders zichzelf op de ezel te laten vastbinden om er niet af te vallen. Maar niet te overtreffen lijkt u in de ogenblikken van de strijd. Niemand minder dan de nuncius laat u opsluiten in het klooster van Toledo en noemt u een onrustige, zwervende, ongehoorzame en weerspannige vrouw. Maar vanuit uw afzondering stuurt u afgezanten naar Philips II, naar prinsen en prelaten, en heel de narigheid wordt opgelost. Uw besluit is, Theresia alleen is niets waard. Theresia en een stuiver zijn helemaal niets waard. Theresia, een stuiver en God kunnen alles. Voor mij bent u een treffend voorbeeld van iets dat zich in de katholieke kerk regelmatig voordoet. Namelijk dat vrouwen, die uiteraard de kerk niet besturen, dit komt aan de hiërarchie toe, wel heel dikwijls het leven van de kerk sterk inspireren en bevorderen en daarin meermalen zelfs een leidende rol spelen. Niet alleen waait de geest waar hij wil, ook is de vrouwelijke aard gevoeliger voor het religieuze en meer geneigd zich edelmoedig te geven aan de grote zaken. Vandaar die uitgebreide scharen van vrouwelijke heiligen, mystiek begenadigde vrouwen en ordestichteressen, die in de katholieke kerk naar voren zijn getreden. Naast hen moeten ook de vrouwen worden meegerekend die de aanzet gaven tot ascetisch-theologische bewegingen met een zeer grote invloedssfeer. De edele Marcella, die op de Aventijn een soort convent leidde van rijke en ontwikkelde patriciersvrouwen, werkte met de heilige Hieronymus samen aan de vertaling van de Bijbel. Madame Acari had invloed op bekende personages zoals de jezuïet Coton, de kapucijn de Canfield, Franciscus van Sales zelf en vele anderen. En op heel de Franse geestelijkheid uit het begin van de 17e eeuw. In de 18e eeuw verbreidde prinses Amalia von Galitzin vanuit haar Münsterse Freundeskreis, die zelfs door Goethe werd gewaardeerd, over heel het noorden van Duitsland een stroom van intens geestelijk leven. Sofia Schetschin, een bekeerde Russin uit het begin van de 19e eeuw, was in Frankrijk als het ware de geestelijke leidster van de meest representatieve leken en priesters daar. Ik zou nog andere gevallen kunnen vermelden, maar ik keer tot u terug, die niet zozeer geestelijke dochter als wel geestelijke moeder bent geweest van Sint-Jan van het Kruis en voor de eerste hervormde karmelieten. Thans lijkt dat allemaal duidelijk en eenvoudig. Maar in uw dagen leidde het tot botsingen, zoals de hierboven vermelde. Enerzijds stond u, met uw rijkdom aan charisma's, aan warmte en licht verspreidende krachten die u ten dienste van de kerk Gods waren verleend. Anderzijds was er de nuncius die namens de hiërarchie de authenticiteit van uw charisma's moest beoordelen. In eerste instantie viel op grond van verkeerde inlichtingen dat oordeel negatief uit. Maar toen eenmaal de noodzakelijke ophelderingen verschaft en de zaken beter onderzocht waren, klaarden deze op. De hiërarchie keurde alles goed en uw gaven konden zich ontplooien, tot heil van de kerk. Maar van charisma's, met daartegenover de hiërarchie, hoort men ook tegenwoordig veel spreken. Daar u ter zake een specialiste was, ben ik zo vrij uit uw werken de volgende principes hierover te destilleren. Boven alles is er de Heilige Geest ten eerste. Van hem is het dat zowel de charisma's komen als ook de bevoegdheden der herders van de kerk. De Geest ook is het die alleen de harmonische overeenkomst tussen hiërarchie en charisma's tot stand kan brengen en aldus de eenheid van de kerk bevordert. Ten tweede, charisma's en hiërarchie zijn beide noodzakelijk voor de kerk, maar op verschillende wijzen. De charisma's dienen als versnelling en bevorderen de vooruitgang en de vernieuwing. De hiërarchie moet eerder dienen als rem, ten gunste van de stabiliteit en de voorzichtigheid. Ten derde, soms kruisen charisma's en hiërarchie elkaar en soms vallen zij ten dele samen. Bepaalde charisma's zijn voornamelijk aan de herders gegeven, zoals de gaven om te regeren, waarover Sint Paulus het heeft in zijn eerste brief aan de Korintiërs. En juist omdat de hiërarchie al de voornaamste sectoren van het kerkelijk leven moet regelen, kunnen de charismatici van hun kant zich niet aan haar leiding onttrekken, met de uitvlucht dat zij charisma's hebben. Ten vierde, de charisma's zijn geen voor iedereen verboden terrein. Zij kunnen ten deel vallen aan allen. Aan priesters en leken, mannen en vrouwen. Het kunnen hebben van charisma's is echter nog niet hetzelfde als ze hebben. Tot zover de vier principes. Ik vind in uw boek over de Fundaciones het volgende. Een penitente beweerde tegenover haar biechtvader dat de heilige maagd haar dikwijls kwam bezoeken, zich met haar onderhield in gesprekken van meer dan een uur en haar de toekomst en veel andere zaken openbaarde. En omdat van die veelheid van zonderlinge voorspellingen een enkele uitkwam, werd alles voor waar gehouden. Ik begreep dadelijk waar het om ging, maar beperkte mij ertoe de biechtvader te zeggen dat hij de afloop van de profetieën moest afwachten, naar de leefwijze van de penitenten informeren en andere tekens van heiligheid eisen. Uiteindelijk bleek dat dat allemaal aanstellerij was. Einde citaat. Beste heilige Theresia, u moest vandaag eens komen. Met de term charisma wordt gegooid. Brevetten voor profeet worden kwistig uitgedeeld, waarbij men deze titel ook toekent aan de studenten die op straat de politie bekogelen en aan elke guerrillastrijder in Latijns-Amerika. Men wil de charismatici tegenover de pastores stellen. Wat zou u ervan zeggen? U die de biechtvaders gehoorzaamde, ook als hun raad tegengesteld bleek aan die welke u door God in het gebed was gegeven. En denk niet dat ik een pessimist ben. Het overal zien van charisma's zal, naar ik hoop, slechts een modegril zijn. Anderzijds weet ik goed dat de authentieke gaven van de geest altijd gepaard gingen met misbruiken en valse gaven. Desondanks is de kerk blijven voortgaan. In de jonge kerk van Korinthe bijvoorbeeld was er een grote opbloei van charisma's. Maar ook toen moest reeds Sint Paulus enige bezorgdheid uitspreken over bepaalde misbruiken die daarbij optraden. Een verschijnsel dat later in veel ernstiger vormen van dwaling terugkeerde. In de tweede eeuw begonnen twee vrouwen, Priscilla en Maximilla, die het montanisme in Azië steunden en financierden, charismatisch een morele heropleving te prediken. Deze bestond in uiterste gestrengheid, algehele verzaking aan het huwelijk, het streven naar de marteldood. Ten slotte gingen zij zo ver dat zij tegenover de bisschoppen de nieuwe profeten stelden. Mannen en vrouwen die bekleed met de geest predikten, de sacramenten toedienden en Christus verwachten, die nu ieder ogenblik kon komen om het duizendjarige rijk in te luiden. In de tijd van Sint Augustinus was er Lucilla, een rijke dame uit Carthago, die door bisschop Sicilianus was berispt omdat zij voor de communie gewoonlijk een stukje bot van wie weet welke martelaar aan de boezem drukte. Lucilla voelde zich beledigd en ging uit weerwraak een groep bisschoppen tegen de haren opzetten. Na een proces bij het Afrikaans episcopaat verloren te hebben, protesteerde de groep zonder succes bij de paus, daarna bij het concilie van Arles, dan bij de keizer zelf, en begon tenslotte een nieuwe kerk. En zo zag men in bijna alle Afrikaanse steden twee bisschoppen met twee kathedralen, bezocht door twee tegengestelde categorieën gelovigen die, als ze elkaar tegenkwamen, begonnen te vechten. Aan de ene kant de katholieken, aan de andere kant de donatisten, volgelingen van Donatus en Lucilla. De donatisten noemden zich de Reinen. Op een plaats waar voor hen een katholiek gezeten had, met de mouw af te vegen. Zij meden de katholieke bisschoppen als de pest. Zij riepen het evangelie in tegen de kerk, die naar hun zeggen op het keizerlijk gezag steunde. Zij vormden zelfs knokploegen. De zo zachtmoedige Sint Augustinus moest ze eens afsnauwen. Houdt je zo van het martelaarschap? Waarom neemt je geen touw en hangt u zelf op? In de 17e eeuw waren er de nonnen van Port-Royal. Een van hun abdissen, Mère Angélique, was goed begonnen. Charismatisch had zij zichzelf en haar monasterie hervormd, waar zij zelfs de ouders uit de clausuur verwijderd hield. Voorzien van grote gaven, geboren om te besturen, werd zij echter de ziel van de jansenistische weerstand. Tot het einde toe onverzettelijk tegenover de kerkelijke autoriteiten. Van haar en haar nonnen werd gezegd, rein als engelen, hoogmoedig als demonen. Hoe ver van uw geest ligt dit alles? Welke afgrond tussen deze vrouwen en u? Dochter van de kerk was de naam die u voor uzelf het meest beviel. U fluisterde hem op het doodsbed, u die tijdens uw leven zoveel voor de kerk en met de kerk had gewerkt en daarbij vanwege de kerk zelfs heel wat lijden aanvaard had. Als u een beetje van uw methode zou willen onderwijzen aan de profetessen van vandaag. Oktober 1974.
Diepste vreugde zijn.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar naar gewoonte trekken we nog een Bijbelvers voor de dag, een Bijbelvers uit ons mandje neer. Maar eerst vragen we de Heilige Geest om ons een woordje te geven voor vandaag. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Blijf waakzaam. Sta vast in het geloof. Wees moedig en sterk. Het komt uit de eerste brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 16, vers 13. Blijf waakzaam. Sta vast in het geloof. Wees moedig en sterk. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.